Goedemorgen. Voor de gasten, mijn naam is Wieger. Ik mag tot de zomer, hier interimvoorganger zijn. En we zitten als gemeente in een bezinningsproces. Soms heb je dat in je leven ook, dat je even weer moet focussen. Wie ben ik ook alweer? En waar wil ik voor de komende jaren naartoe? Nou, dat hebben we als gemeente, zitten we daar middenin. We hebben nagedacht over wat we belangrijk vinden. De grootste verlangens die we hebben is dat de Heer Jezus centraal zal staan als we als gemeente bij elkaar zal zijn. In hem geloven we. En we hebben ook geloofd dat Jezus ook voor ieder mens op deze aarde een boodschap heeft. En meer dan een boodschap, leven heeft. En de tweede verlangen is om ook in onderlinge verbondenheid met elkaar op te trekken. Nou, daar hebben we over nagedacht, dat hebben we woorden proberen te geven op de gemeentevergadering. 2 weken geleden hebben we daar met elkaar over gesproken. En nu komt de volgende fase dat we dat ook vorm willen geven. En daar hebben we mensen voor nodig. Vandaar dit praatje ook even. Op de gemeentevergadering hebben een aantal mensen zich opgegeven om na te denken. Bijvoorbeeld over hoe gaan we die visie, wat we verlangen, hoe gaan we dat nou zo woorden geven dat het ook overkomt. Nou, er zijn vast mensen hier die zeggen, oh, dat is mijn ding, daar hou ik van. We hebben mensen nodig die gaan nadenken over, als dit is wat we met elkaar willen, welk onderwijs hoort daar dan bij? Wat hebben we dan aan onderwijs nodig? Nou, misschien zijn er mensen die zeggen, daar wil ik in meedenken. We hebben mensen nodig die willen denken van de onderlinge verbondenheid. Hè? We hebben jarenlang kringen gehad, maar in elke kerk, in elke gemeente waar kringen waren, begint dat een beetje sleets te raken, wil het soms niet meer zo goed. Wat zijn vormen voor nu om onderling verbonden te zijn met elkaar? Nou, als je zegt, daar wil ik in meedenken, aan het einde van de dienst, bij het koffiedrinken, liggen er gele papieren. Daar kun je je naam op invullen en dan krijg je vanzelf in de komende tijd bericht om eens een keer met een groep mensen uit de gemeente bij elkaar te komen, daarover na te denken en samen biddend ook te zoeken daarin naar het plan en daar met ideeën en plannen ook te komen. Nou, denk daarover na en doe dat straks. Behalve een doopdienst is dit ook een soort bezinningsdienst. Want in de komende maanden willen we ook nadenken over welke cultuur willen we nu met elkaar. Als mensen hier binnenkomen, wat willen we dan dat ze proeven? En ten diepste is de vraag van, wat willen we dan dat ze proeven van de Heere Jezus? En vandaag gaat het over een cultuuraspect dat we genoemd hebben, hoop, groei en herstel. We zijn hier niet als een stel pessimisten, we zijn hier niet als een stel mensen die het ook allemaal niet weet. Nee, we hebben hoop. We hebben hoop voor ieder mens op deze aarde. En we geloven dat mensen ook mogen groeien in hun mens zijn, in wie ze zijn. En dat er herstel mogelijk is voor ieder mens op deze aarde. En ik wil met jullie daar vanmorgen naar kijken. In het leven van een vrouw die alle drie wel kan gebruiken. Ze kan wel wat hoop gebruiken, want ik denk dat ze in haar leven, als we Jezus daarover horen spreken, dat ze iedere keer weer teleurgesteld is geraakt. Want ze is 5 keer getrouwd geweest en 5 keer is het op niets uitgelopen. Hoe wanhopig moet je daarvan worden? Als er niemand het met jou uithoudt of jij niet het vermogen hebt om het met die anderen uit te houden. Ze kan wel wat groei in haar leven gebruiken. Groei in hoe ze zich op een gezonde manier met andere mensen kan verbinden. En ze heeft zeker herstel nodig van de pijn, van het verdriet. Misschien wel van een diepe eenzaamheid die er in haar hart leeft. Maar ook herstel van de afwijzing die haar levensstijl met zich mee heeft gebracht. De afwijzing van de mensen om haar heen. Oh, dat is die vrouw. Zo moet dat ongeveer in haar leven zijn gegaan. En dan ontmoet ze Jezus. En hoe doet Jezus dat dan? Hoe brengt Jezus hoop en herstel en groei in haar leven? En ik wil een aantal woorden uit het gesprek dat Jezus met deze vrouw voert, dat wil ik graag centraal stellen. Het verhaal staat in Johannes 4. En als je thuis de Bijbel hebt, moet je het hele verhaal maar eens doorlezen. Maar ik wil me vooral focussen op deze verse. Maar Jezus zegt, iedereen die dit water drinkt, en dan moet ik even bijvertellen dat hij met deze vrouw bij een put zit, waar water uit gehaald werd om voor dagelijks gebruik te halen. En de vrouwen van het dorp gingen daar elke ochtend naartoe en misschien wel meerdere keer op een dag. En zij komt daar iedere keer op het moment dat ze ongeveer inschat dat er niemand zal zijn. En dan ineens zit daar een man die ze niet kent, een Joodse man ook. En zij is een Samaritaanse vrouw en dat is ook een dingetje. Want Joden en Samaritanen zagen elkaar niet zitten. Die konden elkaar niet luchten. En nou zit daar een Joodse man en zij komt water. En ik kan me zo voorstellen dat ze een beetje, ja, in het Fries zeggen we dan scruten is. Zegt jullie dat woord jullie iets? Dat is het enige woord waar ik nu op kom. Een beetje teruggetrokken. Beetje schamper, een beetje voorzichtig. Haar water probeert te putten. Maar Jezus gaat het gesprek met haar aan. En midden in dat gesprek zegt hij dit. Iedereen die dit water drinkt, vrouw, uit die put waar jij nu water uithaalt, die zal weer dorst krijgen. Je hebt steeds weer water nodig. Maar wie water drinkt dat ik hem geef, zegt Jezus, zal nooit meer dorst krijgen. Met andere woorden, als je drinkt van het water dat Jezus geeft, dan heb je genoeg. Dat is alles wat je nodig hebt. Want het water dat ik geef zal in hem of in haar een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft. Wat een prachtige woorden. En misschien denk je wel van als dit waar is, dan zit er iets in mijn hart van, wow, als dat eens waar mocht zijn. En als Jezus deze woorden spreekt, moet dat ook het gevoel zijn dat bij deze vrouw bovenkomt. Want ze heeft al in de gaten dat Jezus over haar dorst in haar ziel spreekt. Als dit eens waar kon zijn. Jezus slaat een bron in haar leven. Ze moet in de praktijk gewoon elke dag naar die bron om water te halen. Maar Jezus slaat een bron in haar leven, midden in haar ziel, midden in haar wezen, midden in haar hart. En hij zegt, laat je leven, vrouw, voortaan om mij draaien. Want in mij ligt het leven waar jij naar verlangt, besloten. In dat water, in die bron die ik in jouw leven wil slaan, mag je leren dat er een God in de hemel is die jou intens lief heeft. Dat er een God is die in mij jou wil leren dat je zoon en dochter zo dichtbij van die hele grote God die de hemel en aarde gemaakt heeft, kunt worden, zoon en dochter, zo dichtbij. In mij kun je weten dat je geliefd bent en mag je leren om van daaruit lief te hebben. En daar lag een groot stuk van haar pijn. Want liefhebben, ze wist niet zo goed hoe dat moest. En we weten verder niks van haar, hoe dat gekomen is. Wat ze heeft meegemaakt in haar kinder- of jeugdtijd. We hebben geen idee, maar hier ligt een pijnpunt. En Jezus zegt, ik sla een bron waaruit je niet alleen mag leren dat je zelf geliefd bent, maar ook mag leren om dat leven van liefhebben in de praktijk te brengen. Je mag leren om jezelf en anderen door mij te zien. Hoe God de Vader jou ziet. En als we vanmorgen ook een beetje nadenken over gemeente zijn, dan denk ik, hoe wezenlijk is het dat we gemeente zijn rondom die bron die Jezus midden in deze dorstige wereld slaat. Rondom hemzelf gemeente zijn. Hij in het midden, hij centraal. En toen ik dit voorbereidde, toen kwam ik het verhaal tegen van twee soorten herders. Amerikaanse herders, dus niet de herders die wij hier op de hei hebben, maar Amerikaanse herders en Australische herders. En die gaan anders met hun schapen om. Amerikaanse herders, in het land waar ze wonen, groot land, met best nog heel veel grote ruimtes met natuur, maar toch ook door trokken met wegen, moeten herders hekken slaan waarbinnen ze hun kudde hoeden. Hekken waarbinnen het voor de schapen veilig is. Australische herders, in de outback van Australië, in de wildernis van Australië, kunnen dat helemaal niet. Dat zou veel te veel geld kosten, het zou bijna onmogelijk zijn. Maar Australische herders doen het anders. Die nemen hun schapen mee naar de natuur waar ze weten dat er water in de grond zit en slaan daar een bron waaruit dat water naar boven komt. En dan kunnen de schapen drinken en vervolgens laat hij ze gaan. Want hij weet, ze komen altijd hier weer terug, want ze zullen altijd weer water nodig hebben. Wat een prachtig beeld, dat laatste. Om zo gemeente te kunnen zijn, Jezus als de bron, waaruit we mogen drinken, waaruit we graag water willen uitdelen aan alle mensen die op onze weg komen, omdat we... Niet omdat we zo nodig dat iets aan hen kwijt moeten, maar omdat we geloven dat ieder mens daarbij gebaat is. Omdat ieder mens daarvan opleeft. Omdat ieder mens daardoor tot zijn doel komt. Dat water geven en erop vertrouwen dat dat water zo goed smaakt. En mensen altijd weer terugkomen. Hoe ver ze misschien ook weglopen. Gemeente zijn rondom de bron. Weten dat je geliefd bent. Weten dat je zoon of dochter van de Allerhoogste God bent. En van daaruit ieder mens die op je pad komt leren liefhebben. En dan zijn we verschillend. Maar de verschillen zijn geen bedreiging, maar zijn juist een verrijking. En dan zullen we zien dat de kring van insiders groeit, omdat ieder mens op deze aarde levend water nodig heeft. Levengevend water. Mayim Chayim in het Hebreeuws. En dat was een bekend beeld voor de mensen die naar Jezus luisterden. Want ze leefden in een gebied waar soms periodes van droogte is. En dan wordt alles geel en alles wordt dor. Maar als het dan gaat regent, dan is het ook in een mum van tijd dat er weer allerlei leven de grond uitspruit. En de luisteraars van Jezus, die kenden de schriften en die moesten, als hij over dit soort dingen sprak, ook gelijk denken aan allemaal beelden uit hun Bijbel, uit de Hebreeuwse Bijbel. Uit wat de profeten daarvoor, eeuwen daarvoor soms al gezegd hadden. En als Jezus spreekt over levend water, dan riep dat allemaal gedachten op aan bijvoorbeeld Ezechiël. In Ezechiël 47, nou dat wisten ze toen nog niet dat het 47 was, dat is pas veel later allemaal zo ingedeeld, maar ze kenden het beeld wel. Van een rivier, zegt Ezechiël, die heel klein begint in Jeruzalem, die steeds dieper en steeds breder wordt en helemaal het land, de woestijn, doorkruist en overal leven brengt. Het spruit de grond uit, fris groen leven, vruchtbomen waarvan mensen kunnen eten en het stroomt zelfs helemaal door tot in de Dode Zee. En ik heb een plaatje, als het goed is, van de Dode Zee op de volgende sheet. En wie er wel eens geweest is, weet hoe doods het daar kan zijn. Er groeit bijna niks. Of eigenlijk helemaal niks. Het water is er zo zout dat er geen leven in kan bestaan. En het beeld van Ezechiël is dat het leven, de water, daar instroomt. En zelfs daar, op die dode plek, leven gaat brengen. En als je in Johannes, waar we net die verzen uit hebben gelezen, een paar hoofdstukken verder leest, in Johannes 7, dan is Jezus op een feest waarin dat beeld van die rivier iedere keer opnieuw werd herdacht. Dan ging de priester uit de beek Kidron een beker met water halen en dat bracht hij dan terug in de tempel en dan moest hij trappen oplopen en dan goot hij dat bij het altaar uit. En er was een herinnering van, jongens, God heeft beloofd, er komt een dag dat er levend water zal zijn. Dat er alleen maar leven zal zijn. Dat aan alles wat dood is, alles wat dorheid is, een einde komt. En op dat feest, als Jezus daar is en de priester doet zijn ritueel, dan staat Jezus op. En het was een heel plechtig moment. Je moet je voorstellen dat iedereen doodstil zat te kijken. Met in zijn hoofd die schriftwoorden van Ezechiël. En de priester giet het water uit en ineens verbreekt Jezus de stilte. En hij schreeuwt en hij zegt, wie dorst heeft, moet bij mij zijn. Als je dorst hebt, kom bij mij. Eigenlijk zegt hij dan in het publiek wat hij tegen deze vrouw uit Johannes 4 al eerder had gezegd. Als je dorst hebt in je leven, kom bij mij drinken. Want dan zul je nooit meer dorst hebben. Dan zul je het leven ervaren zoals het leven bedoeld is. En als Jezus dan een poosje later is gestorven en is opgestaan en teruggegaan is naar zijn Vader in de hemel. En het lijkt alsof aan zijn verhaal daarmee een einde is gekomen. Dan staat op de eerste Pinksterdag Petrus precies op die trappen waar de priester naar de beek Kidron afdaalde en weer opklom met het water. Want dan is de geest gekomen en de geest is het levende water is ook een beeld van wat de geest in ons leven wil doen. Levend water brengen. En dan staat Petrus daar te spreken en dan zegt hij tegen al die mensen, weet je, wat je moet doen, je moet je omkeren en je moet geloven, laat je dopen en je ontvangt de Heilige Geest, je ontvangt van Jezus het levende water. En 3000 dorstige mensen laten zich die dag dopen. Wij doen het met 3 vandaag, niet 3000, zou mooi zijn. Maar in de hemel is de vreugde net zo groot, bij de Heere Jezus en bij de Vader. En bij al de engelen en al de mensen die zijn voorgegaan. Want ze weten, hier is een mens dat gaat drinken uit de bron die nooit ophoudt. Die gaan drinken dwars tegen alles in. Uit de bron van het leven in overvloed. Wauw. Wauw. Levengevend water. En Jezus reikt het deze vrouw al aan. En ik wil jullie op een volgende sheet, misschien Martine wil je hem even doorklikken, voor mij 3 cirkels laten zien. En dat zijn niet per se 3 cirkels of zo, maar 3 terreinen, 3 plekken in je leven. De cirkel van gebrokenheid. Daar zit de dorst. En die dorst hebben we allemaal in ons leven. Want niemand van ons ontkomt aan butsen en deuken in dit leven. We nemen alle geschiedenis van onze ouders en van onze grootouders mee. En soms zit daar al zoveel gebrokenheid in de voorgeschiedenis van ons leven, dat we al gebroken aan dit leven beginnen. Dat beginnen we allemaal. Iedereen ervaart gebrokenheid. Iedereen ervaart dat je niet eens aan je eigen normen voor je eigen leven vaak toekomt. Iedereen ervaart dat het leven niet altijd is zoals je voelt dat het zou moeten zijn. En dat kan zitten in ziekte. Soms is het heel erg zichtbaar in kinderen die gehandicapt op de wereld komen. Zo heeft God het niet bedoeld. Dat er zoveel gebrokenheid zou zijn. Soms zit het in je binnenste, die gebrokenheid. En bij deze vrouw zit zo'n stuk gebrokenheid dat ze niet in staat is om gezonde relaties op te bouwen. En daar moeten we allemaal maar mee leven. En daar moeten we allemaal maar mee overleven. En dat is deze cirkel. We vinden allemaal manieren om te overleven. Want die drang naar het leven in ons is zo sterk dat we manieren vinden om over onze pijn, over onze gebrokenheid heen te leven. En als je dat niet gelooft, dan moet je maar eens vragen aan heel veel mensen hier, die denk ik als ze onder druk en onder stress komen, gaan stress eten. Ken je dat? Dat als er even spanning in je leven is, dat je 's avonds op de bank zit en de koelkast gaat aanbidden. En gaat kijken of daar nog een beetje manna is of zo. Of de bak met chips. Of dames, de chocola. Maar ik vind het ook wel lekker trouwens. En dat lijkt misschien dan nog onschuldig, alhoewel dat ook al heel erg ongezond is natuurlijk. Maar zo zijn er talloze manieren waarop mensen leren overleven met de gebrokenheid in hun leven. Deze vrouw had ook overlevingsmechanismes. Als ze weer tegen haar beperking aanliep, dan liep ze maar weer weg uit het huwelijk dat ze had gesloten. Vluchten. En om aan de afwijzing van haar dorpsgenoten te ontkomen, ging ze op het heetst van de dag. Het staat letterlijk zo in het verhaal, op het heetst van de dag naar de put. Om daar water te halen. Dat deed niemand. Dan kon je beter niet in de zon lopen. Maar zij deed het, want dan wist ze, ja, nu is er toch niemand. En hoef ik niet die minachtende blikken te zien. Overleven. Dit is ook de cirkel waarin op allerlei manieren zonde kan ontstaan. En ik ken Tom niet genoeg, maar dan denk ik, joh, cannabisverslaving, hoe is het zo gekomen? En niet om Tom er nu uit te lichten, want we hebben allemaal onze overlevingsstrategieën. En hier gaan we vaak tegen Gods goede bedoelingen in. En als je tegen Gods goede bedoelingen ingaat, dan heet dat zonde. En dan gaan we ongezond leven, dan hangen we uit het lood. Maar God wil ons graag gezond leven geven. Dat is wat Jezus noemt het overvloedige leven. Het leven zoals God het bedoeld heeft. En Jezus prikt dwars door de overlevingsstrategieën van deze vrouw heen en gaat helemaal terug naar haar gebrokenheid. En dat voelt ze en dat weet ze, want er komt een grote ommekeer in haar leven. Zelfs zo dat ze het dorp inrent en zegt, jongens, ik heb iemand gesproken, die weet alles over mij. En hij veroordeelt me niet en hij kijkt me niet met minachting aan, maar hij geeft mij leven. En op een gegeven moment zegt de dorpsgenoot, nou moet je maar ophouden, nou hebben we het zelf gehoord. Want ze neemt al die mensen mee naar Jezus en ze kan er maar niet over stoppen. En haar mond stroomt over, die vrouw die niemand onder ogen durft te komen, ze vertelt het iedereen die het wil horen. En dan zeggen ze, stop maar, we hebben nu zelf van hem gehoord. En we hebben het zelf gezien. Dat gebeurt er. Als Jezus een bron in je leven gaat slaan. Dan gaat dat overstromen. En dan gaat dat ook naar andere mensen toe. Jezus spreekt haar niet aan op haar zonde. Oh, het komt wel te sprake. Maar Jezus ziet allereerst haar gebrokenheid. En daar spreekt hij haar op aan. Jezus blijft niet hier steken. Want daar heeft hij niet zoveel mee. Dat is dat ongezonde leven, dat leven dat God niet voor haar bedoeld had. Daar heeft hij niet zoveel mee. Hij heeft wel hier iets mee. Hij wil haar heel maken. Hij wil hoop brengen. Hij wil groei brengen. Hij wil herstel brengen. Zodat ze leert om gezond te leven. En ja, het komt wel te sprake, want op een gegeven moment zegt Jezus, haal je man eens op. En dan zegt ze, nou, ik heb geen man. Nee, zegt Jezus, dat klopt. Je hebt 5 mannen gehad en nu woon je samen. Die man met wie je nu bent is je man niet. Het komt bijna terloops ter sprake. Omdat Jezus dieper wil dan dat. En als gemeente mogen we ons, en als gemeente willen we ons ook, richten op die bron. Richten op het Mayim Chaim, het levengevende water. En tegen mensen zeggen, dit is Gods goed voor jou. Dit is Gods gezond voor jou. Dit is wat God bedoeld heeft voor je leven. En dan worden 10 geboden, niet 10 geboden die als een last op schouders van mensen worden gelegd. Als een zwaar juk op de schouders. Maar dan worden 10 geboden 10 sleutels tot vrijheid, zoals Otto de Bruyne ik dat hoorde noemen. 10 sleutels tot vrijheid. Waarom? Omdat het gezonde leven daarmee tot zijn recht komt. Even, weet je, niet alle gebrokenheid heft God op in dit leven. Maar hij leert je zelfs in de gebrokenheid, als God dat aanvaardt met jou en het laat staan, om daarin gezond te leven. Zelfs in het gebrokenheid van je bestaan slaat hij nog de bron van het levende water. En ja, soms is er een heel stuk herstel, weet je. Mijn gebrokenheid zat in dat ik me altijd klein maakte bij andere mensen en me onzeker voelde. En in mijn overlevingsstrategie hing ik de clown uit. En voor een deel was ik dat ook wel. En ik maakte dat iedereen me aardig vond. En voor een deel ben ik dat ook wel. Hoop ik. Maar ik hing wel uit het lood. En Jezus leerde me Je bent een geliefde zoon van God. Het is leuk als je met mensen goed kunt opschieten, maar hang je daar je identiteit aan of aan het feit dat je mijn geliefde kind bent? En langzaam maar zeker werd het groter. Is al die gebrokenheid nu uit mijn leven weg? Nee. Want op hele spannende momenten dan voel ik het weer trekken. Dan moet ik even luchten soms. En weer even terugkomen op dat stukje gezonde leven. Hoe was het ook alweer? Ja, oké. Ga staan. Richt je op. Het blijft vaak een worsteling. Maar Jezus richt zich juist daarop en brengt daar zijn leven. En slaat daar de bron van leven waaruit we mogen drinken. Een oude Rooms-Katholieke vriend van mij, een priester van 97 jaar, hij is in december jammer genoeg overleden, maar hij verlangde er zo naar om bij de Heer te zijn. Dus ik gun het hem van harte. Die zei altijd tegen mij, wie van jullie evangelische en protestanten praten zoveel over zonde? Dat moest je maar niet doen, jongen. Want dat helpt mensen niet om te veranderen. En de eerste keer dat hij dat zei, dat dacht ik, ja, o Rooms-Katholiek, jij wilt je feestje blijven vieren. Maar er zit wel een diepe kern van waarheid in, want hij zei, je moet spreken over het goede van God. Je moet spreken over wat God bedoeld heeft met het leven van mensen. En dan worden ze dorstig, dan worden ze hongerig. En dan komen ze, dan laten ze toe dat Jezus die bron in hun gebroken leven gaat slaan. En dat is precies wat bij deze vrouw gebeurt. Daarom brengt Jezus juist ook de zonde ter sprake. Het is niet goed. Dit haalt je leven uit balans. Dit moet je niet doen. Dit dient de liefde niet. Kom bij mij. En ik wil het je leren. En bij een andere vrouw die overspel had gepleegd. He, en misschien ook wel vanuit een soort overleving of vanuit een stuk gebrokenheid, wie weet. Dat weten we ook allemaal niet, staat er niet allemaal bij, maar ergens moet het uit voortkomen. En Jezus zegt, ik veroordeel je ook niet. Maar kom op mij, doe het nou niet weer. Want het is niet goed voor jou, het is niet goed voor de liefde, het is niet goed voor je man, het is niet goed voor je kinderen, het is niet goed voor de samenleving wat je doet. Zo heeft God het niet bedoeld. En ik wil je brengen naar het leven dat gezond is, dat overvloeit. Daar wil ik je brengen. Heeft die vrouw het begrepen? Het verhaal vertelt het niet. Maar stel dat ze het weer had gedaan, wat had Jezus dan gezegd? Ach, ze heeft het nog niet begrepen. Breng haar nog maar een keer bij me. Hebben we het er nog eens een keer over? Want Jezus verlangt om in die gebrokenheid te komen en het goede van God daar als bron aan te slaan. Kom bij mij en je zult merken dat de dingen in je leven veranderen. En Jezus zegt nooit, verander eerst en kom dan bij mij. Voldoe aan mijn eisen en kom dan bij mij. Weet je, de kracht zit in het levende water dat we mogen drinken en dat we anderen mogen aanreiken. De kracht van gemeente zijn zit niet in grensbewaking, maar in het aanreiken van het levende water. Want als het zit in de hekken, in de grenzen, in de kaders, in de beperkingen, dan hangt het van ons af. En hoe goed wij zijn in grensbewaking en hoe goed wij precies die grenzen kunnen trekken. Als het gaat om het levende water, dan zit de kracht in Jezus zelf. En dan hoeft er geen angst te zijn. Bij Jezus is geen angst om ieder mens tegemoet te treden. Omdat hij zelf zo stevig in zijn schoenen staat, omdat hij zich bewust is dat hij de Zoon van de Allerhoogste God is, kan hij heel dichtbij ieder mens komen. Zonder oordeel. En iedereen verwelkomen. En water aanbieden. Dat is altijd spannend. Voor ons in elk geval. Maar wat we mogen doen is mensen het zuivere water aanreiken. Zo goed als we kunnen. Samen Gods woord leren begrijpen. Samen het evangelie van Jezus iedere keer opnieuw laten inwerken in ons eigen hart en in ons leven. Zodat we het kunnen laten zien. Niet alleen maar kunnen horen. En vertellen, maar dat we het ook laten zien in ons leven. We mogen leren om de zachte stem van God in ons leven beter te verstaan. Ieder persoonlijk. Niet door de dominee op het podium. niet door de oudsten van het oudsten team, maar ieder persoonlijk in je eigen hart leren die zachte stem van Jezus, die letterlijk met deze vrouw sprak, ook tegen jou horen spreken. Om te leren dat je geliefd bent en dat je kunt liefhebben. Daarom, het is Gods taak om te oordelen. De taak van de Heilige Geest om te overtuigen. En onze taak om lief te hebben. En die is niet van mezelf, die uitspraak, die is van Billy Graham. Het is Gods taak om te oordelen. De taak van de Heilige Geest om te overtuigen. En onze taak om lief te hebben. En dat betekent dat we tegen iedereen die ook vanmorgen hier is, misschien als gast van de dopelingen, dat we zeggen: wie ben je? Hoe kunnen we jou helpen? Hoe kunnen we jou dienen? Waar zit jouw gebrokenheid? Waar heb jij levend water nodig? En mogen we je helpen om dat te vinden? Hoe kunnen we jou dichter bij onze Heer brengen, waar we zo enthousiast over zijn, waar we zo blij mee zijn, van wie we zoveel houden, dat we erover willen zingen en blijven zingen en blijven zingen? Nou, niet iedereen, want niet iedereen houdt van zingen, maar we zingen wel graag met elkaar. Juist om te laten zien, dit is onze Jezus. En over hem zijn we enthousiast. En we vertrouwen, we hebben diep vertrouwen in de kracht van het levende water. Dat hij ook jou wil aanreiken. De kracht is in hem, niet in ons. Verwacht het niet van ons. Wij zijn net zulke mensen als jij. Maar we hebben iets gevonden wat we ook heel graag willen delen met jou. We willen zo graag dat hij zijn werk in ons doet. En wie weet mag het een beetje door ons halfbakken werk heen zijn af en toe. Maar we willen geloven in zijn werk in jou. En daar ligt ook de link naar de doop. Er is water. Een beeld van het levende water dat Jezus ook de drie dopelingen van morgen aanreikt. Tom, Danielle en Eva. Hij zegt, als je hiervan blijft drinken, zul je nooit meer dorst hebben. Niet dat het leven dan altijd gemakkelijk zal zijn of rooskleurig. Maar je zult in alle omstandigheden water vinden. God behoedt ons niet voor de pijn van het leven. Maar hij geeft ons het water om er doorheen te komen. God behoedt ons niet voor de droogte van het leven. Maar hij geeft ons het water om er doorheen te komen. In Jezus. En dat water, dat noemen we ook graag het watergraf. Want dat betekent dat je jezelf als het ware verliest. Dat je begraven wordt, ze gaan straks ook kopje onder. Begraven wordt en daarmee uitdrukt, weet je, dat gebroken leven van mij, daar wil ik het niet van verwachten. Daar kan ik het niet van verwachten. Dan blijft het prutsen, dan blijft het behelpen. Dus ik begraaf het. Het is eigenlijk met Jezus al aan het kruis gegaan. En ik ga kopje onder en kom druipend van het water weer boven in een nieuw leven waarin de bron geslagen is, het leven van Jezus is, aanwezig is. Zodat ik kan leren in alle omstandigheden, zelfs in de gebrokenheid die misschien niet geheeld wordt of die misschien nog trekjes heeft, littekens houdt in mijn leven. Om te leven, overvloedig te leven. Het leven van liefde voor God en liefde voor mensen. En dat gaan we zo meteen beleven. En weet je, we mogen als gemeente van Jezus Christus, iedere keer tegen wie dan ook, of je nou je hele leven al mee bent gegaan naar deze kerk of in andere kerken, of je nou 6 maanden geleden voor het eerst werkelijk met God in aanraking bent gekomen, of dat je vandaag voor het eerst God ervaart in je leven of hoort, we mogen tegen iedereen zeggen, het is voor jou. Wacht niet. Wacht niet. Er is geen reden om te wachten. Als je wacht tot jij goed genoeg bent, kap dan maar, dan komt het er nooit van, want je bent nooit goed genoeg in je eigen ogen. Maar voor God is het genoeg. Er is water. Wat is er tegen om gedoopt te worden, zei een man. Die er eigenlijk ook helemaal niet bij mocht horen volgens de wet. En de man die bij hem was, die zei, als je gelooft in de Heer Jezus, met heel je hart, dan is het geoorloofd. En ze dalen af in het water en hij wordt gedoopt. Het is niet een examen voor hoe goed je het evangelie begrijpt. Maar het is dat je aan iedereen laat zien, ja, die gebrokenheid, ik proef hem zo, ik voel hem zo, ik voel de droogte in mijn leven en ik verlang zo naar echt leven. En Jezus biedt het mij aan. Ik ben van Jezus en hij is van mij. Waarom zou je wachten? Met alle liefde organiseren we op korte termijn gewoon weer een doopdienst. Want dit blijft het mooiste feest om te vieren. Mensen die erkennen, ik red het zelf niet. Ik kan mezelf dat levendig niet geven. Ik heb Jezus nodig. Amen.